Goedemorgen. Hebben jullie elkaar al welkom geheten? Heet elkaar nog even welkom. Kijk even naar je buurman, buurvrouw. Naar je zoon en dochter misschien die naast je zit. En goedemorgen. Amen, amen. Ik ben blij, het is hier gelukkig niet zo heel warm. Het kan nog veel erger hoor. In mijn eigen gebouw waar ik zit, daar is het dan echt heel heet, noemen we het altijd. Dan hebben we ook nog van die theaterlampen en die doen we tegenwoordig uit. Want ja, anders is het een soort, de Heilige Geest geeft levend water, maar dan is mijn shirt helemaal nat van het zweet. Dat is echt niet normaal. Maar wat heerlijk hier om samen te zijn in de aanwezigheid van Jezus. Om vooral hem ook welkom te heten in onze worship. Blij dat er net even wat mensen naast me stonden. Ik vergeet het dan wel eens. Dan zit ik zo lekker in de worship. Dan is er, je moet ineens op. En dan denk ik van, oh, maar ik zit nog eigenlijk te worship. Ik doe lekker mee. Doe lekker mee wat hier gebeurt. En dan moest ik aan terugdenken ook. Deze plek waar ik vandaan kom, Zaandam. En ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier veel dingen meegemaakt. Ook in deze gemeente heb ik veel dingen meegemaakt. En daar zal ik zometeen wat over delen. Maar allereerst, mijn naam is Jonathan. En dit is mijn familie. Mijn lieve vrouw Deborah, mijn zoon Jared, mijn dochter Saraya en onze poesmeisje Foxy. Dus dat is wel een hele grote kat. Ik wilde geen hond, maar dan wilde ik de grootste kat hebben die je kon krijgen. En we hebben ook twee kippen. Daar zal ik straks ook wat meer over vertellen over ons gezinsleven en de dingen die God ons daarin leert. Maar ik ben dankbaar ook voor Deborah, want ik moest wel denken, ja, in dit huis was ik. Ik was hier en toen kwam mijn vrouw Deborah binnenlopen. 13,5 jaar geleden. En toen kwam ze binnenlopen. Toen sprak God, je gaat met haar trouwen. Toen woonden ze nog samen met iemand anders. Maar oké, Gods wegen echt. Zelfs door het doodsbeenderen kunnen tot leven komen. Maar uiteindelijk een jaar later voer ik haar ten huwelijk. En daar is ons gezin uit voortgekomen. En ik ben God ontzettend dankbaar. Maar ik heb hier ook wel jaren ervoor gezeten. Ook in dit huis. Dat God sprak van, je moet gemeente stichten. Je moet gemeente stichten. Ook in dit huis. En ik ben hier en God herinnert me aan de zalving die op dit huis zit. Dus het is ook wel goed dat je als je hier voor het eerst bent of denkt, ja, wat doe ik hier nou uiteindelijk? Maar ook ik ben niet deel van dit huis, maar elke keer als ik hier was, heeft Gods geest gewerkt en gesproken over roeping, over verbinding, over de verlangens van mijn hart. Ik wilde graag een vrouw, ik wilde graag trouwen. En ik viel op brunettes, dacht ik, en ik had lijstjes. En God die gaf zo'n heel lief kusje zo, en die ging mijn lijstjes zo verscheuren. En toen kwam een blondine binnen. God zegt, ik weet precies wat bij jou past. Hij heeft helemaal gelijk. God is goed. Amen. Maar ik ben hier ook vaak langs gelopen. Ik ben opgegroeid in Zaandam. En ik liep er heel vaak langs in mijn puberjaren. En dan kwam ik uit de stad rond 6:00 AM, 5:00 AM. En ik heb een ander leven gehad. Als ik zeg, wie is Jonathan, dan kan ik nu zeggen van, ja, ik ben een zoon van God. Maar ik was uiteindelijk hartstikke verdwaald. Ik wist niet dat er een vader was die verlangde om mij naar hem toe te halen, ondanks dat ik hartstikke gebroken was en zondig. Ik liep hier elke week, soms dagen achter elkaar, dronken. Ik was alcoholist, ik was gokverslaafd, ik rookte 2 pakjes minimaal Marlboro Medium per dag. Pakje je fase jongens 3/4 ging ik als ik ging vissen dan in 1 dag op, dat zijn er 60. Gokken, roken, suipen, blowen, drugsgebruik, hoereren en een geest van depressiviteit. En wie is dan Jezus? Nou, hij is degene die in die duisternis mij wilde ontmoeten op de minst religieuze, beste, liefdevolle manier, noem maar op. Maar gewoon gebroken Jonathan ontmoette Jezus. En ik sta hier vandaag als prediker. Maar ik sta hier ook als gewoon een zoon van God. Want jullie thema is, zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook u. En dat vind ik zo'n mooi thema. God zendt niet alleen bediening, maar God zendt zonen en dochters die weten wie ze zijn. Jezus wist wie die was. En hij had een bediening, hij heeft een bediening. En dat is zo mooi over dit huis. Dus gewoon om jullie enthousiast te maken. De herinnering aan Zaandam is ook de herinnering aan dit huis en wat God hier heeft gedaan. En ook dankjewel Jan. Jullie hebben fantastische voorgangen. Echt voorgangers, echt pa natuurlijk ook. Maar Jan, echt fantastisch dat ik hier mag spreken. En je mocht laatst bij mij spreken. En we hebben heerlijk genoten van hoe God door Jan heen werd. En de gemeente vond het fantastisch. Maar ook in diezelfde geest van Jezus wil ik vandaag ook bedienen en spreken over vol van waarheid. En we gaan straks de Bijbel induiken. En waarom vol van waarheid? Ik ben dit jaar begonnen met het thema ontmoet Jezus.
Ik ben heel profetisch en iedereen wilde graag jou, niet elke week wat anders. Ook een soort overkoepelend jaarthema, dan kun je je beter volgen. Nou, oké. Dus maar ergens in dat jaarthema komt steeds het thema waarheid naar voren. Heb je met Jezus te maken, dan ontstaat er een andere realiteit dan leugen. En dat is zo mooi. En eigenlijk is het gewoon niet ontmoet Jezus, maar ontmoet de waarheid. En dat is zo mooi. Daar ben ik zo vol van. Ik denk de preek van vandaag is vol van waarheid. En als ik daarover nadenk, denk ik ook aan de gesprekken die Jezus heeft gehad met zoveel mensen. Vooral de leraren van Israël, de fariseeërs en schriftgeleerden. Dat was de elite die het allemaal wist. Ze bestudeerden de Torah, ze bestudeerden de profeten. Zij probeerden op hun manier uit te leven. Eigenlijk de Israëlieten zijn zoals God het bedoelde. En de Heer Jezus komt hun tegen en dan gaat het steeds een beetje mis. Een van mijn favoriete tekstgedeeltes is Lucas 15. Daar zit de Heer Jezus op een gegeven moment aan tafel met al het schorrimorrie. Bij de mensen die bij de belastingdienst werkten in die tijd. De belastingdienst was daar niet zo netjes. Zeiden ze en zondaren en de belastingdienst. Dat is één woord, ja, hoe moet je daarmee? Grappig. En hoeren en tollenaars. Jezus zit bij gebroken mensen die vastzitten in ziekte. Die vastzitten in zonde. En hij zegt, maar die zijn verdwaald. En Jezus gaat ook nog met ze eten. Hij zit bij ze aan tafel. En dat, gewoon mindblowing, dat kan niet. En die fariseeërs en schriftgeleerden zeiden daarover, ja, maar die mensen die in de put zitten, die ziek zijn, die in zonde leven, eigen schuld, dikke bult. Eigen schuld, dikke bult. Jezus zegt, nee, helemaal niet eigen schuld, dikke bult. Zo werkt dat niet. En dan geeft hij een heel mooi voorbeeld over het verloren schaap. Schapen, als die de kudde verlaten, dat moet je nooit doen, een kudde verlaten, zo meteen een geestelijke les. Schapen hebben een herder nodig. Jezus zegt, jullie zijn schaap, ik ben herder, je hebt mij nodig. Simpeler kan het niet. Maar schapen hebben soms het idee hoogmoedig te zijn, ik kan in mijn eentje overleven, ga niet werken. En de Heer Jezus zegt, ja dat kan. Of een muntje dat van de kast rolt, of de verloren zoon. Maar ik moest naar mijn eigen levensverhaal, mijn eigen leven, mijn gezin, moest ik terugdenken. Wij hebben een nieuwe kip. Dus niet het verloren schaap, maar de verloren kip. En die kip heet Nutella. Dus ik dacht, omdat hij bruin is. Maar ik vroeg mijn zoon, we zaten in de auto, waarom heet onze kip Nutella? En zij zegt, ja, omdat hij van die poepies laat, die lijkt op Nutella. Weet je wel, van ja. Mijn vrouw zegt, nee, dat zegt jouw zoon, maar dat die kip heet Nutella omdat hij bruin is. En die nieuwe kip, die is jong en die kan uit het hok springen. Dus ik meteen de eerste dag, nee, die kip is pleiten. Waar is die kip? Straks mijn kinderen huilen, die andere kip was overleden, die moest weg. Maar dus die kip is weg. Ik denk, er zit mijn zoon straks, ja, die kip weg, huilen, ik moet die kip vinden. Dus die maakt nu deel uit van ons gezin. Maar die kip, die was weg. Dus ik vroeg, dit is echt waar. Dus ik vroeg aan die kat van ons buiten, van weet jij waar die kip is? En ze loopt naar de barbecue, dat is echt waar. Dus ik denk, ja, dat kan niet, weet je wel. Als je kip bent, dan ga je niet in de barbecue zitten. Maar we hebben zo'n groot barbecue meubel heb ik gemaakt. Er zit zo'n barbecue in. En dan kun je hout onderin doen. Dus ik denk nee. Dus ik een uur zoeken. Ik mijn vrouw gebeld. Die was ergens anders. Die kip is weg. Dus zij op een gegeven moment zoeken. Weer die kat naar de barbecue. Precies bij die barbecue. Miauw, miauw. Dus ik denk nou toch die houtblokken opzij. Is die kip gaan zitten in de barbecue? Dat is zo'n verloren schaapverhaal. Als kip is de meest slechtste plek. Om je thuis te voelen om te gaan zitten in de barbecue. En die kip had eigenlijk mij als nieuwe liefdevolle vader nodig. Nee, uit die barbecue halen, net als Jezus. Hè, net als Jezus, even op de juiste plek in het kippenhok. Daar ben je veilig, binnen de kaders. Binnen. Hè, en dus ja, zo ben je dan ook op die manier geestelijk bezig met je kip. Maar eigenlijk is met de Heer Jezus ook een beetje zo, dat hij dan eigenlijk zo elke keer weer vertelt van, mensen zijn net als die kip of dat schaap, die belanden op een plek omdat ze de wijsheid missen. Omdat er machten en krachten zijn die groter zijn dan hunzelf. En hun leven overspoelen met ellende. En hoe kom je daar dan uit? En Jezus zegt tegen de fariseeërs, dit is niet eigen schuld, dikke bult. Maar ik ben gekomen juist om die mensen te redden. Want die zijn verdwaald. Net als die kip verdwaald was en op de meest slechte plek ging zitten, zo is het ook met mensen. Ik wil met jullie lezen in Matteüs 23. Want het loopt op een gegeven moment dat de Heer Jezus met de leraren van Israël, het wordt steeds slechter. Ze worden steeds meer boos. Ze beginnen steeds meer samen te spannen. Ze willen Jezus cancelen. De leraren van toen waren ook woke. Jezus spreekt de waarheid en Jezus moest gecanceld worden. En de Heer Jezus gaat dan even los bij de leraren van Israël. Hoofdstuk 23. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: de schriftgeleerden en de fariseeërs hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarna. Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie leren. Ze bundelen zelfs alle dingen die ze leren tot een zware last en leggen die op jullie schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen, maken kwastjes en hun kleren langer. Ze verlangen naar een ereplaats bij de feestmaaltijden en in de synagogen en hechten eraan op het marktplein eerbiedig begroet te worden en door mensen rabbi genoemd te worden. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester. En jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook geen leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. Dan gaat dat stuk verder, en het is een lang stuk. En dan noemt de Heer Jezus die fariseeërs en schriftgeleerden huichelaars. Jullie versperren mensen vanaf vers 13 de toegang tot het koninkrijk van de hemel, maar gaan er zelf niet binnen. Vers 16, wee jullie zijn blinde leraren. 17, dwaas zijn jullie en blind. 23, wee jullie schriftgeleerde fariseeërs, huichelaars, gierigaarden. En zo gaat hij door. Blinde leiders, klare taal. Gewoon duidelijk tegen deze leraren, dit is niet goed. En dan gaat het zelfs nog door, hoor. Jullie zijn graven, mooi wit gekalkt, maar van binnen, het is verschrikkelijk. De Heer Jezus spreekt duidelijk wat er aan de hand is. Nou was het zo in Israël in die tijd, dat binnen het verbond wat Israël leefde, had God gesproken bij de Sinaï. En hij zei eigenlijk ook van, een beetje samengevat, hoe ga je nou leven met God de Vader en hoe ga je leven met elkaar? En dat was God spreken, Gods wetten en regels. En God zei ook van, ik leer jullie hoe dat moet. Maar het uitleven van die wetten en regels werd eigenlijk in een geest van eigen inzicht, werd die uitgeleefd. Dus de leraren van Israël die eigenlijk moesten laten zien van hoe heeft God, hoe wil die dat Israël eigenlijk wandelt en leeft? Hoe moet dat nou? Hoe ben je nou een ware Israëliet? Hoe heeft God het nou bedoeld? En Jezus zegt, zij zijn op de plek van Mozes gekomen, op die stoel van het leren. En hij zegt eigenlijk, de Torah is gewoon goed. Wat God heeft gesproken is goed. Daar moet je in houden. Maar hoe ze dat in de praktijk brengen, dat is niet goed, want als je naar een leraar kijkt, dan luister je, maar dan ga je ook kijken naar zijn leven. Dat was eigenlijk hoe de rabbi dat hoorde te doen, een leraar. Dus het woord is goed, maar hoe ze het in de praktijk brengen, dat klopt niet. Want hij zegt, ze zijn hoogmoedig, ze zijn gierigaards. Nee, God heeft het over vrijgevigheid, moet je zelf ook vrijgevig zijn. Weet je wel, en het is dan op een gegeven moment ook van, ja, God zegt, je hebt alles lief, alles heb je, je kan niet je hart vol hebben van dingen van de wereld, als je hart vol moet zijn alleen van God. Weet je, je kan niet een dikke auto rijden en dan zeggen van ik heb de Heere God lief en je loopt over van die dikke auto. Want dan loop je hard over van dat je wat anders lief hebt, dus afgoderij. En hier zien ze een geest van hoogmoed, een geest van egoïsme. Het diepste wat God deed in de wet, wat hij moest leren, en dat vond ik altijd zo mooi. Ik heb de wet bestudeerd en hoe werd dat dan nou? Vroeger die wetten en regels een beetje moeilijk. Maar ik kwam tot inzicht, dat is heel mooi. En als je de 10 geboden hebt, dan is het eigenlijk van je mag niet stelen, want een ander heeft recht op zijn eigen spullen. Dus dan ga je beschermend zitten. Je mag niet overspel plegen, vreemd gaan of aan een vrouw van je buurman komen, zoals David deed met Batseba, want iedereen heeft recht op een huwelijk zonder competitie. Dus als je dan naar je buren kijkt, dan ga je buren zegenen. Je gaat niet, hè, zoals David deed dat een beetje verkeerd. En het hart is van liefde voor God en hart voor je naaste. Liefde voor die ander. En zij leven dat zo verkeerd. Maar er is een nieuwe rabbi in town. De ware Israëliet zoals God het heeft bedoeld, wandelt onder de mensen om te laten zien hoe God het heeft bedoeld. Jezus leeft volkomen in het woord van God. In de geest van de Vader. Oh, dat is zo mooi. Het is zo mooi de Heilige Geest door Jezus heen werd. En dat komt tot een clash. En Jezus werd niet één van hun. Maar Jezus liet zien hoe zij allemaal hem moesten gaan volgen. En hij zegt, die mensen wat jullie doen, deze leraren, waar mensen zich aan vasthouden, hou niet meer vast aan hun. Hou niet vast aan hun, want zij laten jullie nog meer verdwalen. Deze leraren laten mensen nog meer verdwalen. En brengen hun op een plek waar ze God totaal niet vertegenwoordigen of in de geest van de Vader God vertegenwoordigen. Laat hun los. Dit zijn de verkeerde leraren. En ik was hiermee bezig en toen dacht ik, ja, eigenlijk is elke keer als hij Jezus spreekt, is wel klare taal, hè? Hij zegt zoals de dingen zijn. Hij definieert dingen zoals ze zijn. Zoals ik net al zei, niet eigen schuld, dikke bult. Deze mensen zijn verloren. En dat is eigenlijk waarheid. Het thema waarheid is mijn nieuwe favoriete thema, zoals ik al zei. En wat is nou waarheid? Nou, waarheid moet kunnen bestaan om er betekenisvol over te kunnen praten. Nog simpeler gezegd, waarheid komt overeen met de realiteit. Maar mensen in de Bijbel, en ook vandaag de dag, leven niet in de realiteit van waarheid, want er is ook een geest van leugen in deze wereld. Toen Jezus ook kwam, hadden mensen bijvoorbeeld een beeld van God. Hoe ziet God eruit? Is het een boze vader? Heeft hij een lange baard? Heeft hij daar bliksem en donder op het moment dat je wat verkeerd doet, dat God meteen straft? En Jezus laat het ware gezicht van God zien. Nee, zo ziet God er helemaal niet uit. God is liefdevol, genadevol. Hij zoekt de verlorenen. Hij is niet gekomen om te oordelen, maar juist om ons te verlossen uit de greep van de zonde. Jezus openbaart volledig het karakter van God de Vader. Zoals de Vader is, zo is de Zoon. En zo komt er een werkelijkheid van God die echt is. Die leeft Jezus. En Jezus is elke keer ook bezig. Jullie denken over het huwelijk. Nee, weet je wel, jullie maken allemaal moeilijke dingen over het huwelijk. Kijk, gaan we even terug naar Eden. God schiep man, God schiep vrouw. En binnen dat verbond, daar is God zo. En iets anders, ja, dat ken ik niet. Iets anders ken ik niet. God sprak over identiteit. Zonen en dochters van de Allerhoogste. Alles daarbuiten is van mensen. Jezus was steeds duidelijk over identiteit, over huwelijk, over relaties, over dienstbaarheid. En dat was shocking. Want de leraren van Israël en de mensen leefden zo vaak in een andere werkelijkheid. En het was confronterend. Maar elke keer als Jezus spreekt, als Jezus een handeling doet, is hij vol van waarheid. Het is de realiteit zoals de schepper het heeft bedoeld in een gebroken wereld. En het is zo mooi, het is shocking voor mensen. Het is shocking voor de leiders. En uiteindelijk, ja, weet je, in die tijd, kan woke niet helemaal uitleggen, maar tegenwoordig is woke het nieuwe woord van awakening. Woke betekent eigenlijk wakker worden. Het is een geestelijke verbastering van awakening, zoals God ons laat zien. Het is een tegenhanger eigenlijk, maar dan vanuit demonie geleid. Maar ik was met God hierover aan het praten en ik moest zo lachen. Toen zei de Heer, ja, in die tijd wilden ze me ook cancelen. Bij woke-beweging is het vaak zo dat bepaalde dingen gecanceld moeten worden. Vooral als het over waarheid gaat. En toen zei de Heer Jezus, mij hebben ze ook proberen te cancelen. Maar toen heb ik zo gelachen, toen kreeg ik vreugde. Ik liep in het borst dat God zei, ik ben niet te cancelen. Want ik leef. Ze hebben me te dood gebracht met de geest van waarheid. De Heilige Geest mij uit de dood doen laten opstaan. En die leeft, die kun je niet cancelen. Hoe graag je dat ook wil, gaat niet gebeuren. Dus dat vond ik ook al gewoon mooi. Maar Jezus leeft in die geest van waarheid en houdt niet in om te zeggen zoals de dingen zijn. Hij houdt niet in. Hij heeft geen compromis, geen tolerantie. Hij heeft de waarheid lief en hij doet niets anders om daarvan te spreken. En dat is confronterend. Maar er zijn ook zoveel mensen die houden aan Jezus vast. En dat vind ik juist zo mooi, want Jezus zegt het hier. Eén leraar. Het Griekse woord is katechesis, voor mij zeg ik het zo goed. Maar het is eigenlijk gids. Jezus is een gids. Een gids om van verloren naar thuis te komen. Om van verdwaald in relatie te komen. En ik was erover nadenken. Ik denk van ja, hoe geef je daar nou een voorbeeld aan over? Maar eigenlijk is het bijvoorbeeld hoe de Heer Jezus voor mensen is. Is je bent in een groot donker bos. Je wandelt ergens in Frankrijk. Ik spreek geen Frans. Ik weet niet of jullie Frans spreken. Nee, geen Frans. Nou ja, denk maar, je zit in een groot donker bos en je bent iedereen kwijtgeraakt als een klein kind. Denk eraan, ook als klein kind. Dus je komt er ook niet uit, je hebt geen mobiel. En als je mobiel hebt, heb je echt geen bereik. Je bent in het bos, er is geen water, er is geen eten. En je hebt ook geen survival skills bekeken van Bear Grylls. Je gaat eraan. En na 3 dagen denk je, oh, hoe kom ik hier uit? En de paniek slaat toe. Je weet niet hoe je eruit moet komen. En daar komt iemand aan en die spreekt gewoon Nederlands, die spreekt jouw taal. En die zegt, oh, maar ik weet de weg hieruit. Hoe graag wil je niet aan die persoon vasthouden? Dan doe je toch alles gewoon af. Jezus, leid me hieruit. Dat was wat mensen hadden. Die waren verdwaald in een groot donker bos. Ze waren overspoeld door machten en krachten die groter waren dan hunzelf. En het was niet God. Het was de macht van de zonde. Het was de pijn van gepest worden misschien wel. Of het gewoon moeilijk hebben in het leven zonder dat iemand je helpt. De eenzaamheid onder een geest van angst en frustratie en depressie. Onder een geest onder ziekte. Mensen zijn verdwaald en daar is Jezus. Hij spreekt jouw taal, hij raakt jouw hart en hij heeft voor jou de open hand om daaruit te komen. En mensen grepen, vele mensen grepen die hand van Jezus vast. En die werden gered. En die waren ineens niet meer verdwaald. Wauw, dat is Jezus. Verdwaalde mensen vinden Jezus. Omdat ze de leraren die fout waren loslieten en aan Jezus gingen vasthouden. Omdat ze te midden van hun verdwaaldheid hun hart openden voor Jezus. En hun leven in zijn hand legden. En ineens geleid werden uit het diepe donkere dal. Dat is Jezus. Dat is ook Jezus voor mij. Daarom raakt mij dit altijd zo. Ook ik was verdwaald en daar was die hand van Jezus. En dan ben je ineens prediker. Ja, weet je wel. Nou ja, dat kan ook gewoon. Ja. Ik stond vroeger in de kroeg op de bar te preken. Andere evangelie. En nu sta ik, ja, geen podium meer, we doen het anders. Maar tussen de mensen het woord van waarheid te spreken. En niet meer in de geest van leugen te leven en depressie. Maar in de geest van leven, van waarheid. En zo was het ook in die tijd. Hou dan aan Jezus vast. Hij komt met zijn waarheid levens binnen. Die waarheid maakt vrij. En laat Gods plannen en Gods doel zien met jou als een mens. De leugens worden verbroken. En mensen zien wie God is. Open hun leven en leggen zijn hand en hun hand in elkaar. En ik denk, wauw, dat is zo mooi. Maar hoe raak je verdwaald? Er zijn vele manieren om verdwaald te raken. En een van de dingen die ik heb bestudeerd. En ik kijk ook naar de wereld. En ik zie eigenlijk een wereld die verdwaald is. Als je naar de Romeinenbrief kijkt, waar Paulus beschrijft over de zonde van de wereld, die we vandaag de dag zo zien, over andere huwelijken, over al die dingen die verkeerd zijn, dan zeggen we het vaak zonde, zonde, zonde. Maar zonde is ook je doel missen. En heel veel mensen zeggen, ja, die wereld is slecht. Maar als ik die tekst nu lees, dan lees ik die met een ander hart. Niet over hel en verdoemenis, maar een wereld die zo leeft, is een wereld zonder God. Is een wereld die maximaal verdwaald is. En het antwoord op zo'n wereld is dat Jezus komt. Dat Jezus daar is, want die mensen die kunnen leven in de leugen in hun hoogmoed, zonder God. Maar uiteindelijk in hun put moeten zij Jezus ontmoeten en dat is zo krachtig. Maar hoe raken we verdwaald? Nou, het is namelijk zo, in ons leven worden we geboren en eigenlijk weten we niet wie we zijn. Op het moment dat jij geboren werd, heel lang geleden, of een paar jaar terug, weet ik niet. Of opnieuw geboren. Maar als je opnieuw geboren wordt, ben je niet meer verdwaald. Dat is een ander verhaal, komen we straks op. Maar als je geboren wordt, ben je verdwaald. En dat zal ik uitleggen. Op het moment dat je geboren wordt, een vader of een moeder neemt een kind op de arm. En je krijgt een naam. Jij bent Rebecca. Jij bent Jan, Jonathan. Jij bent Lisanne. Je krijgt een naam. Daar kom jij vandaan. Dit is jouw familie. Stoel. Vloer. En je leert dingen, je plek in het leven. Dat is de rol van een ouder. Want het is namelijk zo, elk kind wat geboren wordt is eigenlijk verdwaald. En het is zo in de schepping zelfs gelegd, dat je ouders als ouders de eerste rol hebt om je kind te leiden in een relatie dat hij weet wie die is, waar die vandaan komt, waar die naartoe gaat, zijn plek in het leven. En dat heb je nodig tot ver in de puberteit. Het hoogste goed wat je kan halen van kinderen die verbonden zijn met ouders, is dat je op een gegeven moment een puber hebt die zegt, waar is pap, waar is mam? Dan blijven ze hun anker, hun kompas steeds benoemen. En helaas gebeurt dat helemaal niet meer, want we zien een samenleving waar het gezin niet meer centraal staat, maar waar ouders tegenwoordig steeds meer gaan werken, waar we op jonge leeftijd onze kinderen loslaten. We laten ze los en we geven ze over aan andere gidsen en leraren. Kinderen raken alleen maar meer verdwaald en verdwaald. Ook ik raakte verdwaald vroeger. Waarom raakte ik verdwaald? Sommigen misschien die kennen mijn vader nog van vroeger. Ik raakte verdwaald. Ik groeide op in een gezin dat ging naar de kerk. Mijn vader was een evangelist en die bracht mensen tot Jezus. Maar mijn vader vertelde niet wie ik was. Mijn vader heeft mij nooit geleerd om op te staan in de kracht van de Heilige Geest. Mijn vader heeft mij nooit geleerd dat God een liefdevolle vader is, maar meer een God die mensen naar de hel stuurt. Mijn vader manipuleerde, intimideerde, controleerde en domineerde in het gezin. En daarbuiten liet hij zien dat hij geestelijk was, maar daarbinnen raakten wij als gezin allemaal verdwaald. Ik heb met God hier best wel vaak over gehad, omdat het ook gaat over mij. Van hoe kan het zijn dat ik zo verdwaald raakte? Zeg eens, jou was je eigen keuze, je was puber. Maar mijn vader kon heel veel dingen mij niet leren, omdat hij zelf geestelijk misschien ook ten diepste verdwaald was. Aan de buitenkant zag het er mooi uit, maar hij had een stuk trauma waar hij nooit God toeliet. En dat trauma bracht hij over in zijn kinderen. Hij kon mij niet leren wat het betekende om in Gods woord te leven in de liefde van God de Vader. God zegt het al zo mooi, zeker als ouders en bij jongeren. Jongeren hebben iemand nodig die hun leidt, waaraan ze zich kunnen vasthouden. Ook geestelijke vaders en moeders. In Deuteronomium 4 staat het zo mooi. Vers 5. Zoals de Heer mijn God mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die zien en van deze wetten horen zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig. Dus iedereen die naar God luistert, zeggen ze, wauw, wauw. Wat is het grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als Yahweh? Die is ook nog close, intiem. Wauw. Onze God telkens als wij hem om hulp roepen. En welke God en welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef. Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. Houd het uw leven lang in gedachten en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen. Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de Heer uw God verscheen. En vertel ze, prent het ze in. Zodat ze weten waar ze vandaan komen. Tot wie ze toegang hebben. En wie het is wie ze zal gaan leiden als ze aan hem zullen vasthouden. God zei het al hier. Wees een gids voor je kinderen. In deze wereld, in de waarheid van God. En dat raakte mij natuurlijk ook, want ja, ben ik nog wel een goede gids voor mijn kinderen? Ik was laatst in het bos en als voorganger moet je je ook af en toe bekeren. Echt, ik doe ook niet alles goed. Want ik zeg elke Heilige Geest, u mag mij beïnvloeden en dan ga ik stille tijd houden. En dan gaat het heel vaak niet over wat ik andere mensen moet geven, maar waarvan ik mezelf moet bekeren. Weet je, de vernieuwende kracht van de Heilige Geest schuurt ook nog steeds in mijn eigen leven. En soms is het ook dat je zelf verdwaald raakt zonder dat je het doorhebt. Ik was vroeger verdwaald en ik vond Jezus. Maar ik kan nu ook wel soms af en toe een beetje verdwalen. Want God die zei op een gegeven moment van in mijn stille tijd, Jonathan, waarom denk je erover na eerder je kind een telefoon te geven dan een Bijbel? Want mijn vrouw zegt, ja Saraya, onze dochter wil een telefoon. En ze wil een telefoon hebben. En ineens raakte mij wat. Ik denk, dit is bizar. Dit is zo bizar. Want als ik mijn dochter een telefoon geef, dan geef ik haar toegang tot porno. De helft van de kinderen kijkt allemaal porno op telefoons. Ik geef haar toegang tot valse leraren, influencers, die niet in de geest van God leven. Want dat zoeken jongeren tegenwoordig. Want ze moeten zich aan iemand vasthouden. En toen zei Jezus, de Heilige Geest sprak, maar voordat je haar in de wereld loslaat, moet je haar volledig verbinden met mij. Dus ik had vorige week in de kerk ook, hebben we iets gedaan in mijn eigen gemeente. Ieder kind heeft recht op een Bijbel. Want heel veel ouders hadden hetzelfde probleem. Ze hebben hun kind nooit een Bijbel gegeven. Dus we hebben vreugdeoffer opgehaald, hebben nog die ouders betaald voor de Bijbel van hun kind. En iedereen heeft recht op het woord van God. Hoe jong je ook bent, en daar gaan we voor. Ik geef geen telefoon, ik geef toegang tot het leven, tot de ware gids. Aan wie mijn dochter zich moet vasthouden. En God zegt ook jij gaat mee in de mindset van de wereld en je raakt verdwaald, maar je laat je kind ook verdwalen. In plaats van dat je leert en leeft, hou alleen aan Jezus vast. Worden we soms gemakkelijk, maar de vijand zit klaar. En het is maar een telefoon. En het heeft deuren tot allerlei ellende, satanische dingen die over hun kunnen komen. En dit is de deur tot het leven. Dit is de waarheid. Dit is de weg. Dit is het woord dat ik lief heb. Wauw, dus je kan ook zo verdwalen. En wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk van, we komen verdwaald in deze wereld. En als ouders hebben we een taak onze kinderen te verbinden met Jezus. Ook als ouderen hebben we een taak om verloren mensen, vooral de jeugd van tegenwoordig, om ze Jezus te brengen. Zodat ze daar kunnen vasthouden. Maar je kan ook opgegroeid zijn in een gezin dat je uiteindelijk misschien verdwaald bent, zelfs nu nog. Als je opgroeit met ouders die aan de drank zitten of aan de drugs. En ze hebben je nooit laten zien wat liefde is. Je hebt je nooit aan hun kunnen vasthouden en moest overleven. Wat ga je dan doen? Dan ga je vasthouden aan vrienden. Ik ging me vasthouden aan mijn vrienden. Ik ging op een gegeven moment mijn 15e met mijn vrienden stappen. Maar mijn vrienden kenden Jezus niet. Mijn vrienden leefden niet in een geest van waarheid of dienende liefde. Ze waren het verkeerde voorbeeld. En zo waren wij brothers in crime. Ze noemden ons ook de zwervers hier in Zaandam. Ja, mijn vriendengroep heette de zwervers. Maar we waren eigenlijk ook aan het rondzwerven, want we werden niet geleid. Het was geestelijk ook een naam. We waren zwervers, we waren nergens thuis. En wat doe je op het moment dat je verdwaald bent en je bent thuis verdwaald bij je ouders, dan ga je vasthouden aan vrienden. En dan ga je ineens de drugs in of je gaat hun nadoen en je gaat de geest van de groep gebruiken. En ineens ben je met elkaar verdwaald. Hoe raken mensen verdwaald? Doordat we door onze ouders misschien niet in een relatie gebracht zijn omdat ze het niet konden of misschien niet wilden met Jezus. Hoe raken we verdwaald? Doordat we beïnvloed worden misschien door de dingen die in deze wereld spelen en ons oor iets te veel open staat voor de leugen. Ons oor te veel open staat voor de geest van toverij. Ik zeg altijd, daar waar je naar luistert, daar word je boodschapper van. En de mate waar jij over spreekt, waar je hart vol van is, kun je heel makkelijk merken. Mensen zeggen, ik ben vol van Jezus. Maar als ik je niet hoor praten over Jezus, en wel over de auto, het nieuwe huis en de vakantie, dan is je hart ergens anders vol van. Dat is heel makkelijk. En Jezus zegt het hier ook, luister naar mij. Luister naar mij, naar mijn liefdevolle stem. Zodat je leven zich vult met waarheid. Zodat je leven zich vult met mijn liefde. Zodat je niet zal verdwalen, maar dagelijks geleid wordt. Je kan ook geleid worden door wat anders. Tekst. 1 Timotheus. Of 2 Timotheus, gaan we even kijken. 2 Timotheus 1, vers 7. Hoe raken we verdwaald? We raken verdwaald omdat we verdwaald worden geboren en niet volledig vasthouden aan Jezus. We raken verdwaald, soms ook, omdat we ons laten leiden niet door onze vrienden of door ouders die het niet weten, maar door een geest. En Timotheus hier krijgt van Paulus even duidelijkheid. Hij zegt, zo belangrijk is dit. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Timotheus was angstig. En vandaag de dag zie je ook heel veel mensen die zijn eigenlijk verdwaald. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar het is steeds de vraag, wie mag mij leiden? Ik weet niet of je dat herkent, maar soms dan ben ik in gesprekken en dan is alles heel depressief. En de wereld kan ook slecht wezen. En de dingen kunnen ook confronterend en intimiderend zijn. Maar Jezus is nog steeds koning. Timotheus werd geïntimideerd. En wat er gebeurde, hij kreeg een vreesachtige geest. Maar wanneer vrees je leidt, wanneer een geest van depressie of angst je leidt, is het ook zo dat die geest je gedachten begint te besturen, je spreken en je handelen. Het is een geestvervulde christen. Dat Paulus zegt, maar jij hebt de Heilige Geest ontvangen. Laat die vreesachtige geest niet jouw leven besturen. En dat is ook iets vandaag de dag, dat steeds een geest van depressie misschien ons wil leiden. Of een geest van angst. Of een geest van verlorenheid, wanhopigheid. Er gebeurt zoveel wat in de wereld op ons afkomt. Dan ben je op social media bezig. Ik zie zoveel mensen worstelen op social media. En dan zoeken we naar waarheid op social media. Waar komt dat kwaad nou vandaan? En welke nieuwe wereldleider gaat er opstaan? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben van social media af. Ik word af en toe poten nog wat gepost, maar ik ben helemaal gek van social media. Want social media is een bron van leugen waarin we proberen waarheid te vinden. En het enige wat het geeft is een geest van frustratie. En ik werd helemaal gefrustreerd. En op een gegeven moment dacht ik van ja, al die leraren en valse leraren. En dat God ook zei, Jonathan, wil je weten hoe de dingen werken? Wat er geestelijk speelt, duik dan in mijn woord. En het woord gaat open en ik kan zo uitleggen wat er in de wereld gebeurt. Zonder dat het moeilijk is. Dan wordt het eigenlijk van die one-liners krijg je dan. Dat is zo mooi. Maar een geest van angst, een geest van depressie, een geest van frustratie of wanhoop, laat ons handelen en wandelen niet in de geest van Jezus. Dat is niet de vrede die alle verstand te boven gaat, die onze hart en gedachten behoedt in Christus Jezus. Dan gaan we ineens vanuit het vlees reageren, ineens vanuit de liefde van de Vader. En het is ook steeds dat we moeten nadenken, ben ik misschien aan het verdwalen omdat ik door de verkeerde geest in mijn leven de ruimte geef om het te laten leiden, omdat ik bang ben? Of is het juist de Heilige Geest die mij leidt? En dus elke keer ook de vraag, wie leidt ons vandaag? Want als we ons door onze emoties laten leiden, dan raken we op een gegeven moment verdwaald. En Paulus zegt, laat je leiden door de Heilige Geest. Hoe kun je nog meer verdwaald raken? Nou, ik zei het al, social media. Ja, sorry voor alle jonge lui, ik weet het misschien dat jullie, of jullie in deze gemeente wel prediking over ontvangen, maar als iets niet goed voor je is, dan zegt Jezus, dan moet je het radicaal uit je leven verwijderen. En hij gaf het voorbeeld, dan moet je je oog uitrukken. Ik noem altijd 1 seconde regel, dan is het voorjaar. En dan gaan alle mannen, soms ook vrouwen, maar vooral de mannen, die gaan dan te lang kijken naar vrouwen die niet hun vrouw zijn. En dan zeg ik 1 seconde regel. Als het 2 seconden is, dan staat de begeerte al aan je hart te kloppen. Niet langer kijken dan 1 seconde. 1 seconde is wegkijken. Dat is het voorjaar. En zo werkt dat ook in die geest. En het is zo belangrijk dat wij ook niet kijken en luisteren naar de dingen die niet goed voor ons zijn. Social media is gewoon niet goed. Die vloggers, die zijn niet goed die ik allemaal zie. Die voorbeelden hoe we moeten leven, die hele geestelijke beweging van woke, van transgender, van die andere banier. Vandaag hebben jullie dat ook gezongen. Ergens hebben ze in de kerk, soms sommige kerken ook, hebben het idee gekregen dat het podium van Jezus, dat we daar een LHBTIAA plus is het tegenwoordig volgens mij, vlag moeten hijsen. En ik kwam terug laatst, ik werd zo kwaad, ik heb gewoon een preek gegeven, Yahweh Nissi, er is één banier onder wie wij ons verzamelen. Er is één banier die voorop gaat in de strijd. Er is maar één plek voor één beweging. Dat is de beweging van Jezus. En ik zie ook dat die vlaggen komen omhoog. Ook bij andere kerken. Omdat de vijand is binnengekomen. En de vijand wil niets liever dan binnenkomen met zijn leugen. Zodat we compromis sluiten en tolerant worden. En dat de waarheid sterft. Dat de geest van waarheid niet meer kan spreken. En dat zegt Paulus ook. 1 Timotheus 4... spreekt Paulus erover, hoe raken mensen verdwaald, ook al ben je goed begonnen. Zeker vandaag de dag. 1 Timotheus 4. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft, om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. 2 Timotheus 4. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij. Verkondig de boodschap. Wees niet als Jona. Blijf aandringen of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer, ook van de waarheid, niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar leugens. Jullie moeten echter in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden en je werk als verkondiger van de waarheid van God, van het evangelie, doen, je dienende taken vervullen. Hier wordt zo mooi gesproken over de invloed die achter zoveel dingen zit. De geesten die liegen over wie God is. Het begon al in de Hof van Eden, waar Satan begon een ander beeld over God te scheppen dan dat hij werkelijk was. Hij bracht Eva aan het twijfelen. Paulus zegt ook steeds dat de zonde als een macht in de Romeinenbrief voortdurend bezig is in ons leven ons te overtuigen dat God niet te vertrouwen is, dat zijn intenties zeker niet te vertrouwen zijn en dat er geen gevolgen zitten als wij het gebod van God, dus wat God van ons vraagt, gaan overtreden. Dat is vet liegen. Dat is liegen. Paulus zegt dat klopt niet. Dat is de geest van de zonde. De leugen over wie God is, over zijn hart en over de gevolgen van God afgekeerd zijn. Liegen, liegen, liegen. En zo is het ook met die dwaalgeesten dat Paulus zegt, kijk uit. De woorden die hij gebruikt eigenlijk veel meer naar de grondtekst toe, is wij willen eigenlijk dat ons oor gekieteld wordt met de dingen die het vlees wil horen. En dan schroei je als het ware je geweten dicht. De Heilige Geest werd in je geweten. Hij weet wat goed en wat fout is. Hij leert ons. Maar als je steeds nee zegt en nee zegt, Jezus zei het dan, verhard je je hart. Als je de waarheid niet omarmt en lief hebt, dan verhard je je hart. En dat is wat leugengeesten willen. Dat je je hart verhardt voor de waarheid van Jezus. Dat je compromis en tolerantie meer gaat liefhebben dan de waarheid. Dat je op een gegeven moment niet meer kan luisteren naar de geest van waarheid. En dan raak je verdwaald. Vandaag de dag zie ik zo'n beweging de wereld rondgaan. En er is niks nieuws. Alles wat je vandaag de dag ziet, of zoals je media in het nieuws, of als je in de stad komt met al die nieuwe vlaggen en bewegingen. In de wereld is een grote anti-Eden campagne aan de gang. Ik noem het eigenlijk zo, God wil Eden brengen, Eden is goed. Anti-Eden is precies anti-God. Het is de geest van de antichrist. Het huwelijk, helemaal veranderd. Identiteit, helemaal gekkenhuis geworden. Ja. En Gods schepping, herbouwen. Kinderen die moeten worden verbouwd omdat ze niet weten wie ze zijn. En ik zie dat gebeuren. Het is gewoon een complete anti-Eden campagne. En het is gericht tegen Gods waarheid. Het is de geest van de antichrist. Die gaat rond. Maar te midden van die geest van de antichrist. Te midden van die geest die in deze wereld macht heeft. Zoals Paulus het zegt tegen de gemeente van Efeze. Achter de overheden die er zijn. En vroeger had je de overheid dat macht. Nou, tegenwoordig is dat Twitter. Of is dat een andere social media. Grote bedrijven hebben ook macht. Die zoeken naar macht en die zoeken naar geld. Dus overheden hebben macht. Grote bedrijven hebben macht. En Paulus zegt, achter die bedrijven zitten overheden, machten en krachten van de duisternis. Efeze 6. Achter mensen die niet geestvervuld zijn, zit de geest van de leugen. En Jezus zei dat zo vaak ook tegen de fariseeën en schriftgeleerden. Van bij ons zeg je in Langendijk, van wie ben je erin? Van wie ben je er een? En eigenlijk is Jezus zegt van, zeggen die fariseeën en schriftgeleerden ook, waar we het over hadden. Eigenlijk zijn jullie een kind van de duivel. Dat is radicaal. Dan krijg je dat even op je bordje, je bent een kind van de duivel. Ik ben een kind van de Vader, zegt Jezus. Ik ben een kind van de Vader. Jullie zijn kinderen van de duivel. En ik vond het altijd een beetje radicaal. Maar ik zal hem samenvatten. Elke keer als je liegt, wat Jezus bedoelde, elke keer als je liegt, of je leeft in de leugen, manifesteert de geest van de vijand door jouw leven heen. Elke keer als je de waarheid spreekt en doet wat ik van je vraag, manifesteert de geest van de Vader, de Zoon, door jouw leven heen. En dat is heel radicaal. En daarom zegt God ook heel lang al in het Oude Testament, luister alleen naar mij, Shema. Toch? Jan, Shema. Ik zei vroeger Shema, toen zei Jan, nee, het is Shema. Luisteren, focus en het doen. Geloof met werken. Je doet het, je leeft het, je spreekt ervan, je leeft in de waarheid. Je wordt geleid door de geest van de waarheid. Jezus antwoordt in een wereld die onder de geest van de vijand zit. Onder de geest van leugen die mensen verloren laat gaan en laat verdwalen. Met machten en krachten die over mensen komen en hun in een put vastzetten. Is daar Jezus. Hij spreekt de waarheid. Hij leeft de waarheid. En hij laat ons ook zien wat wij vandaag de dag moeten doen. In een wereld die vol leugen is. Die woke is. Waar alles anti-Eden wordt. En dat Jezus naar ons kijkt en zegt, maar jullie mogen het antwoord brengen. Jullie mogen het antwoord brengen. Ben je verdwaald? Ik zal je leiden. Is de leugen in je leven de waarheid maakt je vrij? Ik zal mijn geest geven om jullie te leiden. En dat was ook de tekst van vandaag. In Johannes. Dat de discipelen bang zijn op een gegeven moment. Jezus zegt dat hij gaat sterven, hij gaat weg, maar we moeten nog zoveel leren. En we moeten, dat kan niet, hij is onze rabbi, we moeten zoveel leren. Maar Jezus wist, jullie met z'n twaalfen, jullie kunnen veel leren, maar ik wil iedereen in de waarheid leren wandelen en leren. Er gaat een tijd aanbreken dat niet alleen jullie maar rabbi zullen noemen en leraar en gids. Maar iedereen die zijn hart opent voor mijn koningschap, voor mij, Jezus. En het is zo mooi, hoor. Johannes 16, vers 12. Ik heb nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar wanneer de geest van de waarheid komt, zal hij jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Word dan vol van de waarheid van Jezus. Word dan vol van de waarheid van Jezus. En dat is de keuze. Er gebeurt geestelijk heel veel in deze wereld. En misschien intimideert het je. Het geeft je angst. Stelt je vragen. Of misschien ben je ergens als een bootje eigenlijk. En het zonder anker. Ik weet niet hoe je to drift, zeg je dat eigenlijk in het Nederlands. Eigenlijk van dat je als je bootje kabbelt weg eigenlijk. Je raakt zoek. En ik heb een aantal dingen genoemd. Omdat ik geloof en weet dat je heel makkelijk soms kan verdwalen. En dat we ineens een awakening van God nodig hebben om te zien in ons leven wat er aan de hand is. En weet je wat zo mooi is? Misschien als ouders zijnde. Misschien heb je je kinderen laten verdwalen, want dat kan je ook raken vandaag. En dan is daar vergeving. En de hoop dat Jezus je kinderen kan terughalen. Want ik was verdwaald en mijn ouders hebben me niet teruggehaald. Maar Jezus heeft mij gered. Het kan altijd goed komen. Het gaat over vergeving. Maar het gaat ook over misschien dat je hart en je oor openstaan voor allerlei leugens en dingen. En dat eigenlijk tolerantie en compromis over de dingen van de wereld zo zijn gaan vermengen. Dat de vraag is, heb je Jezus nog wel volledig lief? Heb je de waarheid lief? Want als we het hebben vandaag over leugengeest, over leugen, over verdwaald zijn. En over de Heilige Geest, dan is misschien de simpele vraag. De Heilige Geest wil ons leren en brengen naar de volle waarheid. Om te kunnen leren, moet een leraar eerst het hart van zijn leerlingen raken, voordat hij tot zijn verstand kan spreken. En God raakt eerst ons hart in zijn Zoon Jezus. Maar om te worden volkomen om te kunnen leren, moet je de keuze maken om te worden beïnvloed door jouw leraar. En ik denk vandaag ook, misschien ben je niet in alles verdwaald, maar de volle waarheid die ik vandaag spreek is zoveel mooier. Ik moest de waarheid zien over mijn dochter en mijn zoon, dat ze eerst een Bijbel moeten krijgen voordat ze een telefoon krijgen. Misschien is het in je huwelijk, dat je vast bent gelopen in je huwelijk en je hebt allerlei ideeën en je leest allerlei boeken over hoe je het moet beter kan. Maar dat de Heilige Geest je in een split second kan helpen over hoe je binnen misschien wel één ding in je gedrag kan veranderen. En kan laten zien in de waarheid in je huwelijk. Ja, maar het ligt aan die vrouw die u mij gegeven hebt. En dat de Heilige Geest zegt, nou misschien moet je eerst naar jezelf kijken, vriend. Want het gaat over jou. De Heilige Geest maakt ons wakker. Ja, dit begint te leven, ik merk het. Ineens komt er rumoer. Amen. Amen. Ja, dit is goed, want dit is hoopvol. God wil niets liever dan de werkelijkheid van jouw situatie, dat we die onder ogen kunnen komen in liefde die ons niet verwerpt, maar ons aanneemt. Er is geen gebrokenheid die jouw relatie met God in gevaar kan brengen. Hij is een liefdevolle vader. Maar wat wij moeten doen is dat we ons laten beïnvloeden door de Heilige Geest. En dan komt daar ineens hoop. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wow, ineens komt er vrijheid. Ineens ben je niet meer verloren. Ik wil de band naar voren vragen. En ik wil gewoon eerst beginnen met een gebed. Met jullie samen te bidden. Om dat heerlijke gebed van Heilige Geest. Ik geef u alle ruimte in mijn leven. In hoe ik vader ben, hoe ik moeder ben. Hoe ik in mijn seksualiteit ben binnen mijn huwelijk. Hoe ik ben op mijn werk. Want we zijn niet in balans. Ik zeg, we zijn vol van Jezus. Op ons werk zijn we getuigenissen van de waarheid. We spreken en leven de waarheid. Wanneer we leraar of lerares zijn, we leven en spreken waarheid. En dat we er zo vol van lopen. Dat we niet weglopen en nalaten om te spreken. Maar dat moment waar het duister is, waar mensen verdwaald zijn. Dat we onze mond open doen en alleen maar kunnen getuigen. Jezus, hou dan aan hem vast. Dat zijn woorden kunnen klinken en de leugens van Satan verbreken. Dat mensen worden gered. Jij bent een machtig, krachtig werktuig. Wanneer je vol bent van de Heilige Geest. Wanneer je leeft en spreekt van de waarheid. En wie jou dan ontmoeten, ontmoeten Jezus. Wie jou ontmoeten, worden aangeraakt door de Geest die door jouw hele leven heen zich manifesteert. Paulus zegt, wanneer wij leven in intimiteit met God, met zijn Geest onder een nieuw verbond, kan het niet onopgemerkt blijven. In wiens aanwezigheid jij leeft, ademt, leert. En de wereld dringt ons op om overal naar te luisteren. En vandaag horen we, luister naar Jezus. Open je hart volledig voor hem. Laten we een moment nemen. Ik wil graag een gebed samen bidden. En ik wil vragen of jullie gaan staan. Vader in de hemel. Op dit moment openen we onze oren, Heer. En we vragen uw Heilige Geest om ons oor af te stemmen. Om te begrijpen wat dit voor ons persoonlijk betekent. We bidden op dit moment dat u ons verstand aanraakt. Opdat we zullen begrijpen wat het voor ons persoonlijk betekent. Dat u ons hart helpt te verstaan wat dit voor ons persoonlijk betekent. Onze oren, onze ogen, ons hart. Heilige Geest, we geven u op dit moment alle ruimte. Want u ziet de plekken in ons leven, in ons huwelijk. En hoe we relaties aangaan. En hoe we ouders zijn of in seksualiteit of collega's. Hoe we gewoon door het leven gaan daar waar de leugen van de vijand nog is. Maar u bent gekomen om de werken van de vijand te verbreken. Om ons mee te nemen in volle waarheid. Zo mag je me nabidden. Ik wil gebed bidden. En als je dat wil. Als je daar fijn bij voelt. Dan mag je gezamenlijk met mij dat gebed nabidden. Waar we eigenlijk van de Heilige Geest zeggen. Heilige Geest, ik hou van u. Leid me tot de volle waarheid. Ik geef u elk gebied van mijn leven. Dus 1, 2, 3. Heilige Geest. Ik hou van u. Dat de liefde voor Jezus volkomen mag worden. Ik wil Jezus lief hebben. Zijn waarheid. En wandelen. Elk moment van mijn bestaan op zijn weg. Ik geef u alle ruimte op elk gebied van mijn leven om met uw waarheid door te breken, opdat elke leugen nu verbroken wordt in Jezus' naam. Want waar u bent, daar is vrijheid, identiteit. Intimiteit. Hier is mijn leven. Mijn verstand. Mijn hart. Amen. Ik wil een moment nemen dat we ook kunnen bedienen. Misschien dat er iets is dat speelt in jouw leven. Dat je zo verward bent en pijn hebt. En zegt, oh, ik heb die doorbraak nodig. Dat woord van God. Ik vind het moeilijk om zijn stem te verstaan. Dan zijn we hier om jou te helpen. Als dienstknechten van God. Zodat we je kunnen helpen en naast je kunnen staan. In datgene wat jij vandaag nog meer mag ontvangen. Ik wil degene die bedienen van het ministryteam hier vragen om te komen. En voor degene die hier zijn ook, die zeg ik, laat niet voor me bidden. Worship mee. Want aanbidding is zo krachtig. Laten we in die worship blijven, Gods naam verhogen. En dan tegelijkertijd ook bidden en vertrouwen dat de God die leeft, die dichtbij is, Immanuel met ons, genezing, redding en bevrijding brengt. Vertroosting en vernieuwing. Want hij is goed. Hij is almachtig. En ik weet niet hoe dat normaal gaat, maar laten we zingen een komma. Dan, als iemand naast mij kan staan, een vrouw graag. Of man, ik weet niet hoe dat gaat. Ja, mijn vrouw is niet mee. Ik bid altijd met iemand naast mij. Belangrijk. Dan laten we de Heilige Geest werken.